Welkom bij de podcast Kanker. Wat eet je dan? Een serie waarin de diëtisten van het Antonie van Leeuwenhoek de verschillende aspecten van de relatie voeding en kanker willen belichten. Mijn naam is Maartje Brandt, één van de diëtisten en host van deze podcast. Wat kun je verwachten? Tips, adviezen, achtergrondinformatie van diëtisten en andere experts. Als er één soort kanker is waarmee je meteen denkt aan voedingsklachten, dan is dat wel bij een tumor in het hoofd-halsgebied. In deze aflevering willen we graag bespreken welke invloed hoofd-hals-oncologie heeft op voeding en bespreken we handige tips en adviezen. Aan de telefoon is Lilian van der Velde. Zij is al sinds april 2016 werkzaam in het AVL als hoofd-halschirurg, maar haar totale carrière is al 26 jaar als hoofd-halschirurg. Welkom.
Dankjewel, leuk om met jou in gesprek te gaan.
Ja, ik heb er heel veel zin in, want het is een erg interessant onderwerp. Ik wil eigenlijk een beetje beginnen met, hoe vaak komt dat nou voor, een tumor in je hoofd-halsgebied? En wat verstaan we er precies onder?
Nou ja, eigenlijk is het best wel zeldzaam. Ik zeg altijd tegen patiënten, in het wild kom je bijna niemand tegen die hetzelfde heeft als jij of als u. Mm-hmm. En hoofd-halskanker is eigenlijk een beetje een groot begrip, want het bestaat uit meerdere soorten gezwellen.
Yeah.
En eigenlijk hoofd-halskanker, ik zeg altijd, het gaat van je sleutelbeen tot aan je hersenen eigenlijk. We zitten er net een beetje onder, dus dat is het gebied waar de hoofd-halschirurg zich mee bezighoudt. Yeah. En in dat gebied kunnen allerlei gezwellen ontstaan. En de grootste deel van de gezwellen ontstaan uit de slijmvliezen. Dus zeg maar de binnenbekleding van je mond, je neusholte, bijholte, keelholte en strottenhoofd. Maar je kan ook zeg maar ook gezwellen hebben in het hoofd-halsgebied wat aan de buitenkant zit, bijvoorbeeld van de huid. Ja. Dan heb je allerlei soorten huidgezwellen die steeds meer voorkomen omdat dat toch met het veel zon blootstelling heeft te maken. Mm-hmm. Maar je kan ook gezwellen hebben die uitgaande van de speekselklieren die je hebt, grote en kleine speekselklieren, maar ook gezwellen van de bloedvaten, zenuwen of spieren.
Ja.
En wat ik al zei is dat het best wel zeldzaam is.
Mm.
Is dat je, en als we, ja, als je kijkt naar bijvoorbeeld mensen met mondholtetumoren, die krijgen er ongeveer zo'n 920 mensen per jaar krijgen dat. En keelholtetumoren ook zo'n 920. En
ja.
Mensen van de stembanden en het strottenhoofd zo rond de 660 mensen.
Ja.
En gezwellen van de speekselklieren, dat is nog veel minder mensen. Nou, als we geloof ik dat we bijna 18 miljoen mensen in Nederland hebben, maar 180 mensen per jaar krijgen speekselklierkanker.
Hmm.
Dus dat is echt heel zeldzaam. Maar Maartje, weet je eigenlijk hoeveel mensen bijvoorbeeld prostaatkanker krijgen per jaar of longkanker?
Nou, dat heb ik even niet paraat, maar
Kijk, als je nou kijkt bijvoorbeeld dat er zeg maar in Nederland dan zo'n 660 mensen strottenhoofdkanker krijgen, maar er krijgen 13.000 mensen prostaatkanker.
Oh ja, nee, dat zijn inderdaad wel verschillen. Ja.
En longkanker 14.000 mensen, nou een borstkanker, hè, ze zeggen 1 op de 7 vrouwen, 13.000 vrouwen krijgen per jaar borstkanker. Dus ja, dat is echt een groot verschil. En dat is eigenlijk ook de reden dat men eigenlijk al jaren geleden in Nederland heeft afgesproken, dit zijn zeldzame gezwellen.
Ja.
En om dat goed te behandelen moet je dat in een hoofd-hals-oncologisch centrum doen.
Ja.
En dus we hebben in Nederland centra waar er mensen werken die helemaal gespecialiseerd zijn in de behandeling.
Ja.
Van hoofd-halskanker, maar ook mensen zoals jij, Maartje, die ook gespecialiseerd zijn in hoe mensen moeten gevoed worden, hoe ze mooier moeten leren slikken en praten. Dus dat is echt specialistisch werk. En daarom hebben we eigenlijk in Nederland, ook als je het vergelijkt met Europa, en het is mooi dat al die cijfers paraat zijn, is als je hoofd-halskanker krijgt, uitgaande van slijmvliezen, heb je de hoogste kans op genezing in Nederland, omdat we dat allemaal gecentraliseerd hebben.
En dat is heel mooi. Nou, het Antonie van Leeuwenhoek is inderdaad zo'n centrum. Voordat ik naar de behandelingen doorga, wil ik eigenlijk even vragen eerst, zijn er ook nog speciale oorzaken of misschien met voeding of andere oorzaken waardoor deze tumor kan komen?
Ja. Ja, dat is ook zo. Daar zit ook denk ik een groot deel van wat ze altijd zeggen, voorkomen is beter dan genezen.
Ja.
Er zijn echt wel duidelijke oorzaken, maar er is ook altijd een kwestie van pech. Mm. Dus als mensen komen bij mij in de spreekkamer en die hebben hoofd-halskanker, dan zeg ik ja, er zijn bepaalde oorzaken en die bespreek ik ook met ze. Maar ik zeg het is ook pech dat het nou bij u is gekomen. Nou, eigenlijk een van de belangrijkste oorzaken voor zwellen uitgaande van de slijmvliezen van het hoofd-halsgebied is eigenlijk roken.
Mm-hmm.
En roken, of dat nou sigaretten zijn, of e-sigaretten, of een sisapen, of pruimtabak, of een pijp, of een sigaar, dat is gewoon slecht.
Mm-hmm.
En dat zien we dus toch eigenlijk dat de grootste deel van onze mensen hebben eigenlijk fors gerookt en eigenlijk al vanaf jonge leeftijd,
ja.
Vanaf 15, 16.
Ja.
Nou, alcoholgebruik zien wij ook vaak een combinatie, hè?
Ja.
Fors roken, fors alcoholgebruik.
Mm-hmm.
En het is ook best wel teleurstellend voor patiënten, want dan zijn ze 10, 15 jaar geleden gestopt met roken of met fors gebruik van alcohol. En dan kunnen ze alsnog nog zo'n hoofd-halsgezwel krijgen.
Ja.
En verder zien we eigenlijk ook in bijvoorbeeld in India komt het heel veel voor in hoofd-halskanker. En dan komt het omdat ze op die bietelnoten kauwen eigenlijk.
Oh, ja.
En heel lang in de mond houden.
Ja.
Dus in India is in Nederland is het dus best wel zeldzaam mondhondentumoren, maar in India komt dat heel veel voor.
Hmm.
En wat ook steeds meer voorkomt is dat wij in Nederland gezwellen zien bij mensen die eigenlijk nooit gerookt en gedronken hebben, maar in de keelholte. En dat komt door het HPV-virus, het humaan papillomavirus. En dat is een virus wat eigenlijk heel veel voorkomt bij de Nederlanders. Zeg maar zo'n 8 van de 10 mensen krijgen ooit in hun leven een infectie met het HPV-virus.
Nou, dat vind ik best veel.
Ja, dus dat is ook veel. En maar de meeste mensen hebben daar helemaal geen last van. Die weten helemaal niet dat ze zo'n infectie hebben gehad. Mm-hmm. Maar een aantal mensen kan daar dus kanker van hebben.
Ja.
Krijgen. En je kan daar bij vrouwen, is dat eigenlijk baarmoederhalskanker.
Ja.
Maar ook keelholtekanker, maar ook anuskanker, peniskanker. Dat soort dingen kunnen eigenlijk komen door het HPV-virus.
Ja.
En dat is eigenlijk ook een reden dat men een aantal jaren geleden is gestart met het Rijksvaccinatieprogramma.
Ja.
En dat men meisjes wil vaccineren voor het HPV-virus.
Ja.
En dat was met name gericht op baarmoederhalskanker, maar toen zeiden best wel veel van mijn collega's en andere artsen van ja, maar het is toch eigenlijk ook vreemd dat we jongens niet vaccineren.
Ja.
Want die kunnen geen baarmoederhalskanker krijgen, maar wel anuskanker, peniskanker, keelkanker. Ja. En ik ben eigenlijk ook best wel heel verheugd dat nu eindelijk vanaf dit jaar 2022 ook jongens worden uitgenodigd voor gratis vaccinaties uit het Rijksvaccinatieprogramma.
Ja. Ja, ja, ik begreep ook dat per dit jaar inderdaad 2022 meisjes van 9 al uitgenodigd kunnen worden. Dat was natuurlijk eerst ook een oudere leeftijd. Dus ja, het is denk ik wel belangrijk. Want ik merk het in mijn dagelijks werk zeker vaak dat ik HPV in het dossier zie staan. Ja,
ja.
Ja.
Ja, en we zien echt een toename van dit soort gezwellen. En dat zijn eigenlijk ook, daar hebben we het nog niet over gehad, maar de meeste patiënten van ons die zijn toch wel boven de 60, soms 70.
Mm-hmm.
Maar dit zijn mensen, we zien mensen van 40, 50 die dit soort tumoren krijgen.
Mm-hmm.
En ja, die moeten toch ook een hele zware, langdurige behandeling ondergaan. En als je dat zou kunnen voorkomen, en in ieder geval met zo'n vaccin, de kans wordt niet nul, maar je kan wel het risico sterk verkleinen met een vaccinatie.
Ja.
Dus dat is denk ik toch heel belangrijk. Zoals ik al zei, voorkomen is beter dan genezen.
Nou, zo is het ook. Ja. Ja, nou ja, goed. En als iemand dus dan eenmaal een hoofd-hals-tumor heeft, welke behandelingen zijn er? En natuurlijk ook bijwerkingen misschien.
Ja, nou, het is best wel uitgebreid, het aantal behandelingen. Nou, eerst, wat denk ik belangrijk is, om eerst moet je weten hoe groot zo'n gezwel is en waar zit het allemaal. Want we zien dat die gezwellen van die slijmvliezen, die zitten dan in de mond, keelholt of op de stembanden. Yeah. Maar die kunnen ook uitzaaiingen geven naar de lymfeklieren in de hals.
Mm.
En ook in een aantal van de gevallen kunnen ze ook uitzaaiingen geven naar de longen of naar elders in het lichaam. Dus iedere patiënt die bij ons komt, gaan we eerst kijken van nou, hoe uitgebreid is het gezwel. Maar we behandelen patiënten en niet gezwellen. Dus je moet ook kijken wat voor conditie heeft deze persoon. Hè? Wat kan die persoon wel en wat kan die persoon niet aan? We zien natuurlijk ook best wel veel mensen die slechte hart hebben of slechte longen of al ouder zijn, of sommige mensen die al aan het dementeren zijn. Dat heeft ook hele grote gevolgen voor wat de behandeling mogelijk is.
Ja.
Maar stel dat de patiënt is eigenlijk fit en wil ook behandeld worden en de tumor heeft zich beperkt tot het gebied uitgaande van de slijmvlies en eventueel van de lymfeklieren, dan hebben we eigenlijk verschillende behandelingen. En die behandelingen kan snijdend zijn, dat noem je dan chirurgie.
Ja.
Nou, en dat snijden kan je met een mes doen, je kan het met een laserapparaat doen of met een robot. Maar dat is eigenlijk allemaal op vormen van dat je bij de patiënt met instrumentjes het gezwel weghaalt.
Ja.
Je kan gezwellen bestralen. Dat is over het algemeen een polyklinische behandeling. Die wordt door de bestralingsarts gedaan. Of wordt ook wel de radiotherapie door de radiotherapeut genoemd.
Ja.
Dat is een behandeling die voor hoofd-halskanker zo'n 6 tot 7 weken duurt. Het is heel lang en moeten ze 5 dagen per week komen. En dan krijgen ze iedere dag een kleine portie bestraling.
Mm-hmm.
En dat hebben ze zo uitgerekend dat de gezonde weefsels die om het gezwel zitten zo min mogelijk schade oplopen. Probeert men. En dat de tumor toch wel doodgaat.
Ja.
En nou, wat we ook zien is dat we een behandeling geven, combinatie van bestraling met chemotherapie. En het idee is dat de chemotherapie de bestraling iets beter doet werken.
Ja,
maar
dat is
de chemotherapie met de bestraling geeft ook wel veel meer bijwerkingen.
Ja, ja, en dat zijn dan de mensen die een ratplattherapie krijgen. Hè? Dus dat is de chemo en de radiotherapie. Ja,
ja. En ratplat staat voor radiotherapie en plat staat voor platinum.
Ja.
En dat is een afkorting van een veelgebruikt chemotherapie, cisplatinum. En daar zit ook het edelmetaal in, cisplatinum.
Ja.
En nou, we hebben ook nog een behandeling die best wel specifiek is voor het Antonie van Leeuwenhoekhuis, is fotodynamische therapie.
Oh ja.
En dat kan je eigenlijk toepassen voor gezwellen in de mond- en keelholte die niet dieper zijn dan 5 mm.
Hm.
Dus dat wordt dan met de microscoop gekeken en met scans en echo's als het gezwel oppervlakkig is. En het bijzondere is dat mensen krijgen dan in de bloedvaten krijgen ze een bepaalde vloeistof ingespoten. En die moet dan in het lichaam gaan. En dan wordt 4 dagen later wordt er op de behandelkamer of operatiekamer een speciaal laserlicht. Dat is een laser die rood licht geeft. En dan wordt daarmee op dat gezwel geschenen. Die combinatie van die vloeistof met dat laserlicht, daar komt er een bepaalde chemisch proces op gang en dat maakt tumorcellen dood.
Ja. Ja.
En dat is eigenlijk wel een behandeling die in een paar centra in Nederland plaatsvindt, maar eigenlijk in het Antonie van Leeuwenhoek is men daar eigenlijk mee begonnen.
Ja.
En natuurlijk ook wordt er heel veel gesproken over immunotherapie.
Ja.
En immunotherapie is eigenlijk ook, dat zijn meerdere soorten behandelingen, maar het idee is dat je het eigen afweerstelsel wakker maakt.
Mm-hmm.
Want kankercellen zijn eigenlijk heel handig, dat die veranderen de cellen op zo'n manier, je eigen lichaamcellen, maar die veranderen het zo dat je eigenlijk afweerstelsel een beetje gefopt wordt. Die herkennen zo'n veranderde cel niet.
Nee.
En die immunotherapie zorgt eigenlijk dat je afweerstelsel wakker wordt. En dan die veranderde cellen, dus die kankercellen, gaat herkennen en aanpakken. Maar voor slijmvliestumoren van het hoofd-halsgebied is het nog geen genezende behandeling als je alleen nog immunotherapie geeft. Dan, nee. Daar zijn ze wel met onderzoeken bezig, maar het is nog geen standaardbehandeling.
Nee, nee. Nee, en niet elke tumor slaat daar ook op aan natuurlijk. Ja.
Ja. En nou ja, wat ook is, ja, dat klinkt eigenlijk altijd een beetje vreemd, maar soms kiezen mensen ervoor om niet behandeld te worden, maar dat is ook een behandelingskeuze altijd.
Ja.
En, want soms kan het toch zijn, zeker bij mensen die zwak zijn, dat de behandeling erger is dan de kwaal. Dat je bijvoorbeeld, als je mensen een grote operatie bij ze verricht met bestraling, dat mensen dat gewoon daar te zwak voor zijn. Mm-hmm. En dan in een goed gesprek samen met de patiënten, vaak familie, en ook in overleg met de huisarts, wordt er ook nog wel eens gekozen om af te zien van behandeling. En dan zeg ik nooit van dat iemand is opgegeven, maar ja, dan ga je kijken hoe de tijd die je nog rest, hoe goed je die kan hebben.
Ja.
En dat kan je vaak met goede voeding en met pijnstilling en ook met hulp als mensen bijvoorbeeld piekeren of zich zorgen maken met goede gesprekken, kan je toch zorgen dat nog een hele waardevolle periode in het leven wordt. En daar heeft de huisarts ook een hele belangrijke rol in.
Ja. Ja. Ja, want als je dus wel kiest voor die behandelingen, daar zitten, ja, ondanks dat het natuurlijk, hè, de tijd en de wetenschap staat voor niets, het is allemaal zo nauwkeurig mogelijk, maar toch bijwerkingen en klachten die kunnen ontstaan.
Ja, ja. Ik moet zeggen dat ik zeg altijd van, nou, dit is zo'n slijmvliesgezwel dat mensen je ergste vijanden nog niet doen. Nee. Nou, ik denk zelf dat ik geen vijanden heb, maar het is echt wel een ziekte die echt een hele grote invloed heeft op het leven van de patiënt, maar ook van de familie.
Ja.
En ja, omdat wij natuurlijk, mensen worden behandeld van de mond, neus en keel. Nou ja, via je mond, neus en keel, je ademt erdoor, je ruikt erdoor, je proeft daarmee, je praat daarmee, eten. En ja, je kan je voorstellen, als je een stuk van een tong weghaalt, dat je niet meer zo goed kan praten. Mm-hmm. En dat niet zo duidelijk is, maar dat het ook heel moeilijk is als je iets wil eten. Of als je gezwel hebt van de mond waar een stuk kaak bij weg moet, dat je tanden mist. Of dat je gebitsprothese niet meer past. Dat gebeurt eigenlijk ook heel vaak na behandeling.
Yeah.
En dan kan je niet goed kauwen. Door bestraling krijg je vaak een mindere productie van speeksel en van slijm in de mondkeelholte.
Mm-hmm.
Dus ja, als je een hele droge mond hebt dan en je kan niet goed kauwen, dan is het heel moeilijk om je eten weg te krijgen.
Ja, er moet heel veel aangepast worden inderdaad. Ja.
Ja, en nou, eten is eigenlijk ook altijd een heel iets sociaals.
Ja.
Dus als jij gewoon, als je familie gewoon lekker aan tafel zit, of met mensen die dierbaar zijn en die kunnen gewoon eten en drinken, en jij moet gewoon een uur over één boterhammetje doen en dan eet je een windboterhammetje zonder korst met een beetje smeerkaas erop. Ja.
Ja.
En wat je ook nog best wel vaak ziet, is dat mensen zich verslikken.
Ja.
Dus dat ze dan een slokje koffie of thee of water nemen en dat dan in het verkeerde keelgat slikt en dat ze heel hard moeten hoesten.
Ja.
Dan zijn heel veel mensen die voelen zich ook niet vrij om, zeg maar, dit soort momenten te delen.
Ja.
Dus het is heel naar als je dan niet op feestjes kan komen. Of, nou ja, met deze periode hebben we niet zoveel feestjes, maar op verjaardagen of wat dan ook.
Ja. Ja. Ja, ik heb wel begrepen dat mensen die een hoofdhalstumor hebben en behandeling krijgen, dat die ook gewoon meteen wel in een revalidatietraject terechtkomen, hè?
Ja, eigenlijk van tevoren al.
Ja.
De mensen worden ze eigenlijk al gezien door de logopedist en de diëtist. En dan wordt er gekeken van, ja, hoe gaat het nu? Want ja, die mensen hebben dan vaak al een gezwel, maar soms hebben ze bijvoorbeeld aandoeningen. Bijvoorbeeld hebben ze een beroerte gehad.
Ja.
Of hebben ze spierziektes, of zijn ze gewoon zoveel afgevallen dat ze eigenlijk al zwak zijn. Dus voor de behandeling wordt eigenlijk al gekeken. En geprobeerd om mensen zo goed mogelijk de behandeling te laten starten.
Ja.
En want anders, als je natuurlijk daarmee begint als de behandeling afgelopen is of al plaats heeft vindt, dan loop je eigenlijk al achter de feiten aan. Maar ondanks alles zien we toch vaak dat mensen, nou ja, dat weet jij ook wel, Maartje, dat ze soms 10, 15 kilo afvallen.
Ja.
En dan komen mensen met slobberende hessen en jasjes en broeken binnen. En dan worden alle zeilen bijgezet om mensen goed gevoed te krijgen. Want ja, als je zo heel veel afvalt, dan verlies je ook heel vaak veel spiermassa.
Ja.
En dan, dan val je sneller en dan kan je sneller je heup breken. En mensen zijn ook, als ze weinig spieren hebben, zijn ze ook heel snel ook vaak vermoeid. Want dan kunnen ze minder goed lopen, ze kunnen niet goed opstaan.
Ja.
Dus het is heel belangrijk om daar alert op te zijn.
Ja. En na zo'n behandeling, dus verder dan met de revalidatie, dat is vaak ook nog best wel een traject.
Ja, dat is zeker zo. Ja, het is ook zo dat vergt echt veel van de patiënt.
Ja.
Dus ik zeg altijd van, nou weet je, bijvoorbeeld behandeling met chemoradiotherapie, dat duurt zo'n 7 weken. En dan zeg ik, nou, die behandeling, de gevolgen van de behandeling, van de bestraling, dat is heel vreemd. De bestraling is afgelopen, maar nog een week of twee nemen de gevolgen van de bestraling toe. Dus mensen zijn klaar met de behandeling en dan kunnen ze meer klachten krijgen. En ik zeg, nou, dan ben je 7 weken word je behandeld. 2 weken nemen de klachten toe. Ik zeg, nou, nee, dat is 9 weken. Neem nog maar diezelfde periode om een beetje uit het dal te komen. Dus dat is 18 weken.
Ja.
En helaas is het toch zo dat het leven voor veel mensen nooit meer hetzelfde wordt.
Nee.
En je hoort natuurlijk altijd wel mooie verhalen dat mensen zeggen, ja, kanker heeft mij een sterker persoon gemaakt en ik ben beter geworden en ik kan alles aan. Maar veel mensen ervaren toch dat ze denken, ik kan mijn lichaam wel vertrouwen.
Ja.
En het heeft ook te maken hoe je als persoon bent, want de een kan toch veel beter met tegenslag omgaan dan de ander. Ja. En dus daar zie ik zelf al in de spreekkamer, dan zie je 2 patiënten die ongeveer even oud zijn, hè, hetzelfde achtergrond hebben, hetzelfde soort gezwel, dezelfde behandeling, maar de een heeft het leven zin en die gaat gewoon weer werken of die heeft de hele tijd doorgewerkt en de andere zegt, nou, ik kan niks meer, ik vind het leven niet meer de moeite waard en ik zit achter de geraniums thuis. Dus dat is heel erg verschillend per persoon en dat is ook hoe ga je om met je werk. Dat heeft allemaal gevolgen voor hoe het verder gaat.
Ja, ja. Ja, en dan nog heel eventjes in mineurstemming te blijven. Dan hebben mensen toch ook nog een bepaalde kans op een recidief op een gegeven moment. Dus dat het weer terugkomt.
Ja, nou ja, wat we zien is dat mensen met slijmvliestumoren, omdat niet allemaal, maar best een hoop mensen hebben bewezen dat ze kanker kunnen krijgen.
Mm-hmm.
En vaak hebben die mensen dus veel gerookt en gedronken. Maar die nicotine en die alcohol, die is ook langs de slokdarm gegaan en die rook komt ook in de longen.
Ja.
Dus wat wij zien is dat die mensen hebben dus een kans op tweede gezwellen in het hoofd-halsgebied, maar ook in de longen en de slokdarm.
Ja.
Dus wij zien dat mensen dat, en dat kan soms na 10, 15 jaar komen. Soms zien we ook wel eens gelijktijdig, hè, dat we mensen komen en die blijken dus een gezwelletje in de longen te hebben. Terwijl ze eigenlijk kwamen met een gezwel in de tong. Dus vandaar dat we eigenlijk al die onderzoeken doen. En nou ja, wat je net aangaf, een tumor kan terugkomen.
Ja.
Dat is meestal binnen 3 jaar tijd. Dus als mensen 3 jaar, 2 tot 3 jaar na de controles zijn, want we houden mensen onder controle, dan zit je eigenlijk wel in de veilige zone, zoals dat heet.
Ja, ja.
En het gezwel kan dan terugkomen in de mond, keel, stembanden, maar het kan ook terugkomen in de lymfeklieren in de hals.
Ja.
Maar de tumor kan ook terugkomen elders in het lichaam, omdat het zich verspreid heeft door de bloedbaan. En dan kan je eigenlijk niet meer genezen.
Nee.
En het is wel zo dat de tumor terugkomt of dat er een tweede gezwel zich bevindt in het hoofd-halsgebied of in de longen of in de slokdarm. Eigenlijk, de patiënt vindt bijna altijd, krijgt klachten en dan komt er een gezwel.
Ja.
Dus het blijkt dat, dat wij controleren die mensen wel, maar de opbrengst van de controles om een tweede gezwel te vinden of dat de tumor terugkomt, is eigenlijk heel, heel erg laag. Dus toen ik begon te werken, controleerden we mensen 10 jaar.
Ja.
En werd er altijd longfoto's gemaakt. Maar toen bleek dat dat helemaal niet hielp. Dus daar genazen we mensen niet mee. Dus toen hebben ze de controles van 10 naar 5 jaar teruggebracht.
Ja, ja.
En nu zeggen ze, ja, eigenlijk kan je mensen misschien wel al na 2 jaar ontslaan uit controles. Maar nou ja, dat heet dan e-health of digitale geneeskunde. Dat je mensen met behulp van speciale apps hun eigen controles kan laten doen. En als ze klachten hebben, dat ze dan naar het ziekenhuis komen.
Ja, ja. Ja, dat zal voor een heleboel mensen lekker zijn, omdat ze dan gewoon zelf de controle erover hebben. Maar voor een aantal mensen misschien ook nog wel angstig misschien.
Ja, ja nou ja, weet je, het is heel veel mensen zijn heel bang voor de controles.
Ja.
En dan slapen ze niet en dan zijn ze geweest. En dan zeg ik voor de grap wel eens tegen mensen, nou eigenlijk moet ik je 's ochtends bellen, kom vanmiddag maar. Want dan heb je de minste last van dat je weet dat je op controle moet.
Oh ja, ja.
Ja, en nou ja goed, als je nou kijkt, er zijn allerlei, we hebben in Nederland een heel mooi instituut dat alle cijfers van kanker bijhoudt, dus de kankerregistratie.
Ja.
Dus dat is een vrij uniek systeem, dus wij weten eigenlijk best wel goed wat de kans op overleving is van mensen die kanker hebben.
Mm-hmm.
Maar eigenlijk als je alle slijmvliestumoren van het hoofd-halsgebied bij elkaar neemt, dan kan je zeggen dat na 5 jaar van de 100 mensen die dat gezwel hadden, er 55 van de 100 mensen nog leven.
Zo, ja.
Dus 45 van die 100 mensen overlijden in die 5 jaar. Dat kan aan kanker zijn, maar dat kan ook zijn omdat ze bijvoorbeeld een hartinfarct krijgen of onder de tram lopen,
ja.
of een andere aandoening krijgen. Dus dat is het eigenlijk.
Mm-hmm.
Maar dat is een groot getal. Daar zitten ook andere gezwellen bij in het hoofd-halsgebied. Die 55 van de 100 mensen.
Ja.
En het is eigenlijk hoe groter het gezwel is en hoeveel meer lymfklieren er zitten als de patiënt de diagnose krijgt, hoe slechter de prognose is. Hè, hoe slechter de vooruitzichten zijn.
Ja, precies. Ja. Ja. Nou ja, goed. Dus toch nog wel een kans van 55% dat het wel goed gaat.
Ja. In 5 jaar, ja.
Ja, ja. Ja, precies. Ja. Nou, heel interessant, Lilian. Ik ben toch ook wel weer wat wijzer geworden, dus dat is ook leuk. Heb je nog andere opmerkingen of websites of tips die je wil meegeven aan de luisteraars?
Ja, nou, waar we mee begonnen is dat hoofd-halskanker zeldzaam is.
Mm-hmm.
Dus je huisarts, die toch echt heel belangrijk is, maar ook je apotheker, die hebben niet zoveel patiënten die deze gezwellen hebben.
Mm-hmm.
Dus we zeggen bijvoorbeeld, stel dat je als huisarts 30 jaar praktijk hebt. Misschien heb je maar in je hele praktijkperiode maar 1 of 2 mensen die hoofd-halskanker hebben.
Oh, ja.
Dus je huisarts weet er niet zoveel van af. En ook wat best wel vaak gebeurt is dat mensen zeggen, ja, maar ik ben bij mijn huisarts geweest en zij heeft helemaal niet herkend dat ik keelkanker of hij wist er niks van. En dat is gewoon omdat het zo zeldzaam is en omdat de eerste klachten van hoofd-halskanker, die worden niet zo snel herkend door de huisarts. Dus het is wel belangrijk dat als je dat ook als diagnose wat later is gesteld, dat je als patiënt goed contact hebt met de huisarts.
Ja.
Dat je eigenlijk je huisarts ook een beetje helpt met wat jij hebt. Want er zijn toch vaak dingen die spelen waar je huisarts een centrale rol in heeft.
Ja.
En wat voor mensen die luisteren, maar die geen hoofd-halskanker hebben, gelukkig gehad. Maar er zijn een aantal dingen, dat noemen we signaalsymptomen.
Ja.
En dat betekent dus eigenlijk dat als je klachten hebt die langer dan een week of 4 duren, van eenzijdige keelpijn, samen vaak met oorpijn of slikpijn aan één kant van de keel, En of dat als je iets drinkt wat een beetje scherp is, wat prikt. Of als je zwellingen in de hals hebt, niet pijnlijke zwellingen die niet weggaan. Dan is dat iets waarvan je moet denken, ik moet naar de dokter toe. Bijvoorbeeld ook opeens als je eenzijdige bloedneuzen krijgt die niet weggaan. Of eenzijdige neusverstopping. Dat zijn allerlei klachten die als die langer dan een week of 4 of 6 duren, dat je moet denken, dat zou misschien wel hoofdhalskanker kunnen zijn. En zeker als je natuurlijk bijvoorbeeld veel gerookt en gedronken hebt, of als het in de familie voorkomt. Dat zijn denk ik dingen dat tips zijn voor mensen.
Ja.
En nou, je hebt een hele actieve patiëntenvereniging. Patiëntenvereniging Hoofdhals.
Ja.
En de website is www.pvhh.nl.
Ja.
En die hebben ook heel veel informatie over dit soort aandoeningen. En ook van hoe je dingen moet aanpakken.
Ja.
En dan heb je natuurlijk ook de algemene website van de Hoofdhals Oncologische Centra. En natuurlijk de website van het kwfkanker.nl.
Ja. Ja. Ik zal deze links allemaal opnemen in de show notes, zodat mensen die kunnen volgen en nakijken. Nou ja, nog andere tips of opmerkingen die je wilt maken hierover?
Ja, waar ik blij mee ben is dat er eindelijk door de overheid en ook door dokters aandacht wordt gegeven aan preventie.
Ja.
En dus ik ben heel erg voor dat we helemaal moeten stoppen met roken.
Ja.
Dat we het alcoholgebruik, dat het niet gezellig, dat je niet ongezellig bent als je geen alcohol gebruikt.
Ja.
En dat we toch proberen zoveel mogelijk jongens en meisjes te vaccineren.
Ja.
Voor HPV, want dan kan je dit soort, niet alleen keelkanker voorkomen, maar ook baarmoederhalskanker, anuskanker en peniskanker, want dat zijn hele nare ziektes.
Ja.
En ik ben blij dat dat eindelijk een beetje is, dat men in Nederland denkt van ja, we moeten dingen proberen voor te zijn en niet te genezen.
Ja, voorkomen beter dan genezen, sowieso.
Ja. Ja.
Oké. Okay. Nou, Lillian, hartstikke bedankt. Voor
nou,
deze
bedankt dat ik
mocht
komen, zeg maar.
Ja. Met een diëtist van het Antonie van Leeuwenhoek spreek ik verder over voeding bij hoofdhalsoncologie. In de studio is aanwezig China Chonayu, diëtist en onderzoeker bij het Antonie van Leeuwenhoek. Hoi.
Hi.
Welkom.
Dank je wel.
China, jij hebt heel veel ervaring met het begeleiden van patiënten met hoofd-hals-tumoren. En ik wil eigenlijk een beetje beginnen met hoe krijg je daar een tumor in dat gebied?
Ja, er zijn eigenlijk verschillende factoren die daar een rol in kunnen spelen. De belangrijkste zijn roken, het drinken van alcohol en HPV.
En HPV is?
Het humaan papillovirus.
Oh ja.
En er is altijd een factor pech ook bij alle vormen van kanker.
Mm-hmm.
Maar dat zijn de 3 voornaamste oorzaken.
Ja, ja. Ja, dat wordt natuurlijk de laatste tijd wel heel erg benadrukt steeds. Hè? Het roken, dat het niet goed is en te veel drinken eigenlijk ook niet. Ja.
Klopt, ja.
Ja, ja. En welke klachten hebben de meeste patiënten?
Het verschilt per type tumor ook. Mm-hmm. Maar wat je veel ziet zijn slikklachten door de locatie van de tumor.
Ja.
Smaakverandering, smaakverlies, ook vaak ten gevolge van de behandeling.
Ja.
Verslikken, dus dat je een slok of een hap neemt en dat die verkeerd schiet.
Ja.
En ook nog wel vaak een droge mond. Mm-hmm. Horen we ook vaak als bijwerking van de behandeling dat optreedt.
Ja, zal even inzoomen op de behandelingen. Wat kunnen de mensen verwachten aan behandelingen?
Ook dat verschilt heel erg per type tumor en stadium van ziekte.
Ja.
Dat kan zijn van operaties, klein tot grotere operaties, in combinatie met bijvoorbeeld chemotherapie, bestraling, immunotherapie, maar ook losse behandelingen eigenlijk, of alleen chemotherapie of alleen bestraling. En ook veel combinaties worden er gemaakt. Dus het hangt er echt vanaf wat voor type tumor het is en wat voor stadium van ziekte.
Ja, 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 dat is inderdaad steeds wisselend wat er dan gebeurt. Die klachten die er zijn, hè, met het verslikken, kan je dan helemaal nooit meer eten? Of wat zijn de adviezen daarbij?
Nee, je kan zeker, in het algemeen kan je blijven eten en drinken. Soms zijn er wat aanpassingen nodig in de consistentie, dus in de dikte van het voedsel wat je eet en drinkt. En daarin werken we veel samen met logopedisten in het ziekenhuis. Mm-hmm. Die kijken dan van hoe gaat het slikken eigenlijk. Die maken daar ook een video van, een slikvideo heet dat dan. En die gaan kijken van welke consistentie is veilig voor deze patiënt. Mm. En wat we veel zien is dat mensen zich verslikken bij dun vloeibaar. Dus dat is bijvoorbeeld water, koffie of thee.
Ja.
En dan kan het helpen om daar wat verdikkingsmiddel aan toe te voegen. Zodat het wat minder snel eigenlijk de keel ingaat en de kans op verslikken minder groot is.
Ja, ja. En het verdikkingsmiddel, is dat iets wat mensen kunnen kopen ergens? Hoe komen ze daaraan?
Ja, dat kun je kopen bij de apotheek. Mm-hmm. En dat heb je van verschillende merken. En dat kun je dan toevoegen, dat is een poeder. En dat voeg je toe aan dranken om het wat in te dikken.
Ja, ja, en dan vooral aan dunne dranken. Want
klopt.
Je hebt natuurlijk ook dat je zegt van ik kan een dikke drank zelf maken ergens
ja,
van.
Ja, zeker. Je kan bijvoorbeeld zelf een smoothie maken. Dat is al vaak wat dikker. Of zelf met andere huistuin- en keukenmiddelen wat verdikken. Zoals met maïzena of met johannesbroodpitmeel. Daarmee kan je ook producten wat veranderen van consistentie.
Ja, ja. Nou zei je net ook de slikproblemen en kauwproblemen heb ik je volgens mij ook horen zeggen. Dat weet ik niet zo goed, maar dat mensen misschien hun voeding niet zo goed kunnen kauwen meer.
Ja, dat is zeker ook een probleem.
Ja, ben je dan altijd aangewezen op overeat babyhapjes of hoe kunnen mensen dat doen?
Zeker niet. Nee, het is heel goed te doen om zelf daar het een en ander in te maken.
Mm-hmm.
En je hoeft daar helemaal niet heel handig voor te zijn in de keuken. Er zijn hele simpele recepten en tips en trucs waarmee je zelf een smakelijke maaltijd, een vloeibare maaltijd eigenlijk op tafel kunt zetten.
Ja, ja. En heb je dan een hele keuken vol apparatuur nodig? Of wat voor spullen heb je nodig om dat te kunnen maken?
Nee, eigenlijk heb je alleen een staafmixer of een blender nodig. En dat kan ook een hele simpele zijn. Dat hoeft echt niet een heel duur apparaat te zijn. En daar kun je al heel ver mee komen.
Ja, ja. En dat soort gerechten, ja, als je het gaat blenderen of met een staafmixer gaat bewerken, dan ik stel me dan toch nog steeds een beetje een bruine of een groene soep misschien voor. Of zijn daar nog tips voor? Hoe kan je dat leuker maken?
Ja, het helpt al om de componenten van de maaltijd apart van elkaar te pureren.
Ja.
Dus dat je niet zegt van nou, ik gooi mijn vlees, mijn groenten en mijn aardappelen bij elkaar en ik maak er één potje van.
Nee.
Kan natuurlijk wel, maar op het oog is dat gewoon niet zo prettig. Ja. Dus wat we vaak adviseren is van, nou maak een los schaaltje of een bakje met groenten, je aardappelen of je zetmeelcomponent apart en dan een vlees of een vleesvervanger of peulvruchten los van elkaar. En dan kan je het ook wat meer op smaak maken.
Ja, oké. Okay. Ja. Ja, dan schieten we meteen even naar de smaak, want daar hoorde ik je net over, smaakverlies of smaakveranderingen. Dat is ook heel naar. Volgens mij zie je dat heel veel bij hoofd-hals-patiënten.
Ja, zeker. En smaakverlies, dat kan al puur door het ziek zijn komen. Dat zien we los van hoofd-halskanker ook bij andere tumoren gebeuren. Mm-hmm. Dat mensen gewoon minder smaak ervaren van het eten in het algemeen. En smaakverandering zien we vaak bij bepaalde type behandelingen. Bijvoorbeeld bij chemotherapie horen we heel vaak terug dat mensen een metaalsmaak hebben. Of dat alles naar aarde smaakt. Of hele typische smaken.
Mm-hmm.
En wat je ook ziet is dat mensen bepaalde smaken beter kunnen waarnemen dan anderen. Dus dat ze bijvoorbeeld alles wat zoet is wel heel goed proeven en daardoor meer zoet gaan eten. En dat alles wat bitter is of hartig is, dat wegvalt.
Ja.
Dus daar kun je ook een beetje op inspelen met de maaltijden.
Ja, een beetje sturen daarop.
Ja.
Ja. Nu is dat bij COVID natuurlijk ook een van de belangrijkste klachten geweest. Dus volgens mij heeft dat best wel een boost gegeven in adviezen die er op websites en zo te vinden zijn. Hè?
Klopt, ja.
Dat merk ik wel. Ik hoor het ook vaak in mijn omgeving. Dus daar kunnen mensen met hoofd- en hals-oncologie ook gewoon goed van profiteren. Van dat soort. Want er is voor COVID-patiënten zo'n hele smaakbox ontwikkeld. Dat je allerlei dingen steeds moet ruiken en moet proeven. En is dat iets waar oncologie-patiënten dus dan ook wat mee kunnen doen? Of zeg je van nou, tijdens behandeling heb je daar, is het niet echt op smaak te trainen?
Ik denk dat dat zeker behulpzaam kan zijn. Mm-hmm. Je hebt ook het smaakkompas. Die gebruiken we in het ziekenhuis veel. Dat is een instrument van het Wereldkankeronderzoeksfonds. En dat is eigenlijk een tool waarmee je kunt aangeven wat je nog wel kunt proeven en wat niet. Ja. En dan staan er hele praktische tips om bijvoorbeeld een bepaalde saus of een bepaald kruid toe te voegen aan je maaltijd om die smaak te versterken.
Ja.
En dit is heel praktisch en heel intuïtief in gebruik. En daar hoor ik ook wel hele positieve reacties over van patiënten.
Oh, mooi. Ja. In de show notes zal ik een link ook plaatsen naar het smaakkompas onder andere. Mooi. Ik zou me zo kunnen voorstellen dat op het moment dat je alles moet malen of je hebt problemen met slikken, volgens mij ligt ondervoeding best wel snel op de loer.
Absoluut. Ja. Ja, het duurt ook vaak langer om zo'n maaltijd te eten als het heel lastig gaat. Het wordt ondertussen koud. Als het eten je niet smaakt, eet je ook minder. Dat heb je zelf denk ik ook. Mm-hmm. Dus we merken dat mensen over het algemeen toch moeilijker aan hun calorie- en eiwitbehoeften komen. En dat is iets waar we natuurlijk heel erg op gespitst zijn in het ziekenhuis. Doordat mensen al een hogere behoefte hebben tijdens de behandeling.
Mm-hmm.
Dus je komt vaak toch ook wel terecht in medische voeding als aanvulling.
Ja, ja. Nou, daar is een hele aparte aflevering over gemaakt. Dus daar kunnen we sowieso naar verwijzen. Wat zie je het meeste wat ingezet wordt bij deze groep patiënten?
Ik denk toch wel drinkvoeding en zondevoeding, een combinatie.
Ja.
En dan ja, toch zondevoeding bij de patiënten die helemaal niet meer kunnen eten en drinken ten gevolge van de behandeling. En drinkvoeding op het moment dat het nog wel gaat, maar dat het niet lukt om voldoende te eten en drinken.
Ja, oké. Ja. Als je die medische voeding hebt, dat wordt natuurlijk gewoon vergoed door de verzekering. Maar wat kan je nou in de supermarkt allemaal krijgen aan dit soort producten die je kunnen helpen hierbij als je slikproblemen hebt of zo?
Gelukkig heel veel. Mm-hmm. Er is de laatste jaren best wel een ontwikkeling geweest op het gebied van eiwitverrijkte producten.
Ja.
Dus als je in de supermarkt naar het toetjesschap eigenlijk gaat, dan zie je daar allemaal producten van Melkunie en van Danone met extra eiwit daaraan toegevoegd. En dat zijn verschillende soorten yoghurt, kwark, drinks. Dus daar kun je allemaal gebruik van maken. En eigenlijk heel veel producten lenen zich wel voor dit dieet.
Ja, ja, oké, mooi. Ik kan me zo voorstellen dat op het moment dat je een tumor hebt in dit hoofd-halsgebied, het is best wel heftig volgens mij. Sowieso de behandeling, maar ook dat daar iets zit in je gezicht of in je hals. Ik heb begrepen dat er een patiëntenvereniging is.
Ja, dat klopt. De patiëntvereniging Hoofdhals. Dat is een organisatie die informatie verstrekt over de behandeling en de gevolgen daarvan, maar die ook patiënten met elkaar in contact brengt. Dus het is ook echt lotgenotencontact.
Ja.
En ze hebben per regio hebben ze ook bijeenkomsten een aantal keer per jaar waar je elkaar kunt ontmoeten. En waar ook bijvoorbeeld familieleden of partners met elkaar in gesprek kunnen over de impact die het heeft om ja, om toch anders te eten thuis, maar ook om het aangezicht en hoe je ermee omgaat, de verwerking.
Ja, ze hebben ook een website?
Klopt, ja. Dat is www.pvhh.nl.
Oké. Okay.
En een hele mooie website met ook allemaal recepten. En okay. Die recepten zijn ook nog ingedeeld in verschillende consistenties. Dus als je zegt van nou, ik kan alleen vloeibaar eten, dan kun je dat aanklikken. Je kan gepureerd, vaste voeding. Dat hebben ze allemaal heel mooi gesorteerd.
Mooi, ja. Ja. Als mensen die recepten, hè, dus bijvoorbeeld zeggen van ik heb geen internet of zo, is er dan ook nog een mogelijkheid?
Ja, ze hebben ook een aantal van de recepten gebundeld in een boek. Dat heet Als eten even moeilijk is. Die is zowel te verkrijgen via de patiëntvereniging als op bol.com.
Hmm.
En daar staan ook bij elk recept staan de voedingswaarden. Ja. Dus dan kun je ook zien van ja, past dit in mijn dieet en hoeveel calorieën haal ik eruit.
Oh ja, nou mooi, mooi. En mensen die dan wel wat meer digitaal onderlegd zijn, is er op het wereldwijde web nog meer te vinden aan informatie en recepten en zo?
Zeker, ja. Er is nog een hele leuke website van Karin Luiten. Zachtvoedsel.nl heet die, geloof ik.
Ja.
En ook op de site van het Wereldkankeronderzoeksfonds staan verschillende recepten.
Ja.
Niet specifiek voor vloeibare en zachte consistentie, maar die staan er wel tussen.
Ja.
En ook op voedingenkankerinfo.nl.
Ja, oké. Okay. Nou, al deze links zal ik natuurlijk in de show notes noemen. Heb je nog andere tips of informatie waar mensen wat aan hebben als ze deze soort van kanker hebben?
Nou, er is toevallig een hele leuke podcastserie ook van onze collega's, Nadia en Malou. Dat zijn twee logopedisten en die hebben het Slikkanaal. En dat is een podcastserie met allemaal afleveringen over slikproblemen. Waarin ze ook andere collega's interviewen en ook vertellen over hoe dat allemaal werkt. Ja, het hele Slikkanaal letterlijk.
Ja.
Maar ook de praktische tips die daarbij komen kijken. Dus dat is ook heel interessant.
Oké, nou, dankjewel. Ik sluit de podcast meestal af met een vraag aan de gast om een leuke anekdote of een tip of een feit of een fabel of een recept. En ik vraag me af of jij er eentje hebt voor ons.
Nou, ik denk in het kader van de herfst en het nieuwe seizoen dat het wel leuk is om een recept te delen. Misschien moeten we dat dan in de beschrijving doen, want als ik nu alle ingrediënten ga opnoemen, dan is iedereen straks de klus kwijt.
Ja.
Maar ik heb nog een leuk recept voor een lekkere pompoenwortelgembersoep.
Oh.
Die heel makkelijk te maken is en lekker verwarmend. Dus ik denk dat dat in deze periode wel fijn is.
Ja, mooi. Nou, die komt inderdaad ook in de show notes. Dankjewel, China.
Graag gedaan.
Dit was de aflevering over voeding bij hoofd-halstumoren. Tot een volgende.